Het is 22 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Wat doe je nadat je aangevallen werd met een mes en na 17 messteken voor dood achterbleef? Het van je afschrijven, dacht Salman Rushdie. De schrijver die al meer dan 30 jaar wordt opgejaagd na een fatwa, ontsnapte in 2022 aan de dood en pende het boek Mes neer. Philippe Rogiers sprak met Rushdie. Hoe kijkt hij terug op die aanslag en wat maakt Mes zo'n sterk boek?
Then, in the corner of my right eye, the last thing my right eye would ever see, I saw the man in black running towards me down the right-hand side of the seating area. Black clothes, black face mask. He was coming in hard and low, a squat missile. I confess I had sometimes imagined my assassin rising up in some public forum or other and coming for me in just this way. So my first thought when I saw this murderous shape rushing towards me was, so it's you. Here you are.
Dat was Salman Rushdie zelf die een fragmentje voorleest uit zijn nieuwe boek Mes. Philippe Rogiers, oud-collega bij
Hallo.
De Standaard. Vandaag
Alex.
Leerkracht, welkom terug voor de gelegenheid. We hebben je graag uiteraard nog eens bij ons in de studio.
Dank.
Want je bent een kenner van Salman Rushdie's werk en fan ook, denk ik, vooral.
Ik ben vooral fan.
Ja.
En er zijn grotere Rushdie-kenners dan mij, maar ik ben vooral fan. Eigenlijk een enorm grote fan van Salman Rushdie en zijn werk.
Ja. In die mate dat je je zoon naar een van zijn boeken hebt vernoemd.
Dat klopt.
Ja,
Niet zomaar naar een van zijn boeken, maar naar een van zijn meest cruciale, meest essentiële, ook wel een van de dunste boeken, bedenk ik ineens,
okay,
terwijl ik erover spreek. Haroun and the Sea of Stories.
Ja.
En dat is het boek der boeken, ook van Rushdie zelf, van zijn oeuvre. Ja.
En je zoon heet dus Haroun. Wat maakt jou zo'n fan van Rushdie? Waarom ben je zo'n fan van hem?
Wel, ik vind Rushdie is zo een van die essentiële schrijvers, zoals je er een aantal hebt. Je hebt er natuurlijk vele, maar grote schrijvers.
Mm-hmm.
Een essentiële schrijver, en daarmee bedoel ik, het is een schrijver die in alles wat hij schrijft, zijn romans, zijn essays, hij heeft heel veel essays geschreven ook, gaat hij echt naar de essentie van wat het is om mens te zijn. En naar de essentie, zeer essentiële vraagstukken. En ze worden met de dag in dit tijdsgevricht alsmaar essentieeler, ook in ons eigen land. Vrijheid, onafhankelijkheid, openheid, tolerantie, creativiteit, integriteit. En dat samengevat, dat zit voor mij ook wat ik daarnet het meest essentiële boek van deze essentiële schrijver noem, is voor mij ook Haroun and the Sea of Stories. En dat is een boek dat hij toen ook geschreven heeft, net omdat al die waarden in zijn eigen leven ook onder druk kwamen te staan.
Ja.
Door de fatwa, waar je nou verwezen hebt in uw inleiding.
Ja, want daarvan kennen de meeste mensen Salman Rushdie natuurlijk, door die fatwa die de Ayatollah van Iran in, wat is het, welk jaar is het, 1988?
1989.
89
en 1998, in het jaar dat mijn zoon Haroun geboren is, in dezelfde maand, is de fatwa opgegeven.
Dus nu wordt hij niet meer ter dood veroordeeld, zeg maar, door die Ayatollah.
Exact, dat is al langer, dat was al langer officieel opgegeven. Maar het is niet omdat het officieel wordt opgegeven dat er niet nog ergens onverlaten rondlopen die
dat als
beledigd blijven door het boek dat Rushdie liever, waar hij liever niet meer, hij is niet beschaamd dat hij dat boek geschreven heeft. Het blijft een goed boek, maar hij was er graag van bevrijd geweest van al het gedoe dat er rond dat boek ontstaan is.
Ja.
En meer dan gedoe. Ik bedoel, het is verboden geweest. Er zijn mensen vermoord, geagresseerd, uitgevers, vertalers, enzovoort enzoverder.
Ja, oké. Dat gaat dan wel.
Duivelsverzen. Je kent waarschijnlijk de Fawlty Towers sketch van Don't Mention the War.
Ja, ja.
En wel, bij Rushdie was er zoiets na al die jaren: Don't Mention the Satanic Verses.
Oké. Okay. Don't Mention the War. Dat is inderdaad een goede sketch. En waarom werd die fatwa, dat doodsvonnis, juist uitgesproken? Wat was de kritiek op dat boek? probleem. De duivelsverzen.
De duivelsverzen in een deel, moet je er altijd bij zeggen. Je moet er altijd bij zeggen, een deel van de islamwereld. Hè? En in de gepolitiseerde islamwereld is dat een boek dat als godslasterlijk is beschouwd. Ja. Omdat daar de profeet Mohammed en de vrouwen van de profeet iets te menselijk werden voorgesteld. En met heel veel humor en verbeelding. En het gaat zogezegd over profane verzen, de duivelsverzen. Waardoor dat hij dus ook eigenlijk de Koran als zodanig in vraag stelt. En als je dus van het meer integristische type zijt, die vindt dat de Koran in steen gebeiteld is, dat leidde tot dat conflict eigenlijk, en die fatwa tegen hem.
Ja. Is er een link tussen die duivelsverzen en Harun en the Sea of Stories, jouw favoriet?
Zeker en vast, absoluut. Harun en the Sea of Stories is eigenlijk een sprookje, voor volwassenen ook, maar ook voor kinderen, dat hij geschreven heeft voor zijn zoon Zafar, die op het moment dat de fatwa werd uitgesproken en dat dus de vader, Salman, voor veel, veel jaren is moeten onderduiken, altijd met security rond hem heeft moeten leven. Die Zafar, die zoon, was ongeveer, ik dacht, 8 of 9 jaar, denk ik. Hij is natuurlijk moeilijk om te bevatten voor zo'n kind. Wat gebeurt er in godsnaam met mijn vader? Wat is dat allemaal? En dan heeft Salman Rushdie geprobeerd om een sprookje te schrijven. Of niet geprobeerd, hij is er grandioos in geslaagd. Zoals in alles wat hem doet. En dan heeft hij een sprookje geschreven waarin hij probeerde aan zijn zoon Zafar uit te leggen wat er in de grond, in zee, gaande is, waarover dat dit gaat. En daarover gaat Harun en the Sea of Stories.
Ja.
Harun en the Sea of Stories is eigenlijk één grote ode aan al die waarden die ik daarnet besproken heb. Vrijheid, creativiteit, kleur, kunst. En dat is een sprookje waarbij dat de bron van de Sea of Stories, die heel veel kleur heeft en dit en dat, wordt afgedekt, waardoor dat alles grijs wordt. En Harun is diegene die de wereld bevrijdt van de grijsheid en de somberte.
Ja, ja, ja.
En dat is zijn boodschap geweest aan zijn eigen zoon, niet alleen aan zijn eigen zoon, eigenlijk aan heel de wereld.
Van,
laat ons verder strijden tegen alle duistere krachten,
alle
die overal ter wereld, die vallen, alle integrisme, of dat het nu religieus is of politiek.
Het lijkt me wel een boek dat vandaag ook nog steeds, Harun en the Sea of Stories, dan erg aan te raden is om te lezen in deze wereld. Ook al
Is
het 30 jaar oud.
Als je het aan Rushdie zelf vraagt, jongere lezers weten eigenlijk niet meer, en hij was daar blij mee, die hebben die balast niet meer. Die weten dat ook niet meer allemaal zo goed. Wat was dat? Die kennen zelfs soms de naam niet meer van de Satanic Verses. Vindt hij fantastisch. Hij vindt, nogmaals, hij vindt het een goed boek. Hè. Daarover gaat het niet. Maar, en als hij hem vragen van als we uw werk willen leren kennen, met welk boek beginnen we dan best? Dan gaat hij altijd Harun en the Sea of Stories noemen en een paar andere nog.
Ja.
En hij zegt dan, als je daar eens in zit, als je, kun je nog altijd eens naar de Satanic Verses grijpen, maar begin daar niet mee, want dat is een boek waar dat er veel te veel fuss rond geweest is gedoe.
Ja.
Maar om heel duidelijk te zijn, hij neemt daar geen afstand van. Hè. Dat is wel belangrijk. Hè. Het is en blijft een ongelooflijk goed boek. Hè.
Ze zeggen never meet your heroes, maar Philippe, je hebt hem wel gesproken, hè, Rushdie.
Ja.
Het was via Zoom, maar toch...
Het was via Zoom.
Oh, Mr. Rushdie, now I see you.
Philippe,
oh, now I see and hear you.
Okay, I don't know what the hell I did, but I pushed some button.
It's okay, now we see each other and we hear each other. Very good.
Het was de tweede keer dat ik hem kon en mocht spreken. Ik heb hem dus voor het eerst live mogen ontmoeten in 2015. En nu kreeg ik de vraag van de chef van de letteren of ik hem nog eens wou interviewen via Zoom. En ik was zeer, zeer zenuwachtig.
Ja.
En heel blij, want het is een zeer, zoals veel van die... van die groten, zeg maar, een zeer aimabel man. Een onwaarschijnlijk minzaam man.
Hij wist zelfs nog dat jouw zoon Harun heet.
Say hello to your son Harun.
I will do so, thank you very much.
Het is een grappig man.
Ja.
Een grappig man.
Ja.
Ja. Zelfs op het moment dat hij bij de dood gestaan heeft, bleef hij zijn humor bewaren. Of toch daarna, als hij het aan het verwerken is in zijn boek dat hij erover geschreven heeft.
Ja. Hij kwam inderdaad in 2022 heel dicht bij de dood. Kan je nog eens vertellen wat er juist gebeurd is?
Ja, dus hij was uitgenodigd op een conferentie om te gaan praten, ergens in het noorden van de staat van New York, om te gaan praten over een project dat hij mee heeft opgestart. En dat is wel zeer ironisch, dat schrijvers overal ter wereld, die wiens leven bedreigd is, die daar asiel kunnen krijgen in de Verenigde Staten. Dus het ging daarover.
Ja.
Het is ironie, het is onwaarschijnlijk.
Ja, ja,
dus asiel in Amerika. En op het moment, dus ze zitten vooraan op het podium. En dat is het hem net, er was blik totaal geen beveiliging meer. Plots staat er iemand recht, wandelt, stapt op hem af. En dat is zeer aangrijpend. Mijn haartjes gaan er weer van recht staan. als hij het vertelt, maar ook als je het leest. Hij staat perplex. Mm-hmm. En hij kijkt recht in de ogen van een jong man, een twintiger, met een mes. En hij weet nog dat hij toen dacht van, bijna gelaten, dan toch nog, daar ben je.
Ja.
Zo. En dan, het heeft 27 seconden geduurd. 27 seconden, 17 messteken. En hij schrijft zelf in zijn boek, zijn borstkas was precies een zeer ingewikkeld metroplan. Ja. Ik zeg u, hij blijft humor hebben. Niet op het moment zelf natuurlijk, maar hij blijft daar enorm. Dus, 17 messteken. Zijn rechteroog is hij kwijt.
Ja.
En hij hing echt aan een zijden draadje. Dus die heeft weken, maanden van oplapwerk, maar ongelooflijk verregaand oplapwerk. Mm-hmm. Ja, die was echt ijzer na dood.
Ja. Bijna een medisch mirakel. Ja.
Medisch mirakel en met heel veel geluk ook. Hij zei dat ook in dat interview van je kunt soms niet... Enfin, je kunt het zelf bijna niet verzinnen. Het is echt een fictieschrijver. Ja. Een van de beste. Maar je moet geluk hebben. Daar op die plaats, had het op dat moment slecht weer geweest, zegt hij, dan was de helikopter niet zo dichtbij kunnen komen.
Mm-hmm.
Maar het was windstil.
Ja, okay, ja.
Het was heldere blauwe hemel.
Ja.
En die helikopters vlakbij, achter de deur waar dat hem lag, kunnen landen.
Ja.
En als dat er niet geweest hij had het niet overleefd gewoon.
Ja.
Hij had het niet. Het is echt, in het Vlaams zeggen ze oerchance. Het is onwaarschijnlijk.
Inderdaad, ja. Hij heeft dat dan van zich afgeschreven in zijn nieuwe boek Mes. Ja. Gedachten na een poging tot moord is de subtitel. Was dat zijn enige manier om het te verwerken, zeg maar? Of vond hij dat hij dat moest doen?
Het
begin?
Hij zei mij dat hij na... dus als hij dan eindelijk weer thuis is... Dat heeft heel lang geduurd. Hij heeft in verschillende ziekenhuizen gelegen.
Uh-huh.
Op traumaafdelingen enzovoort. Dus vooraleer dat hij eindelijk een beetje, letterlijk moeten zeggen, opgelapt was. En naar huis kon, in zijn huis in New York. Dan zijn we 5 maanden later eigenlijk. En zijn schrijfkamer, ik vond het fantastisch dat ik die schrijfkamer ook eens heeft ze mij getoond, zo in Zoom.
Ja.
Van, voilà. Een kleine knussenkamer, kamer met veel boeken en donker.
Ja.
En zijn bureau, zijn schrijftafel waar hij zat bij tijdens het interview, zegt hij van 5 maanden heb ik daar eigenlijk omheen gelopen. En dan ben ik gaan zitten na die 5 maanden. En hij zei van ik heb op mijn computer permanente files staan met allerlei ideeën en fragmenten en soms iets meer al voor eventuele boeken nog. Hij doet zijn computer open,
mm-hmm,
aan zijn schrijftafel. Hij doet die file open die hij altijd heeft, waar dat allerlei notities in staan, aanzetten voor eventueel volgende romans. En hij dacht van, moet ik nu aan een 22e boek beginnen? Heel veel, en dat beschrijft hij dan ook in Mes.
Mm-hmm.
En daar heeft hij ook veel over verteld in dat interview. Ja, dat leidt natuurlijk ook wel, als je zoiets meemaakt, niet tot een existentiële crisis, evident, leven of dood,
mm-hmm,
maar ook wel een literaire crisis.
Ja,
en hij dacht, moet ik niet zoals Philip Roth, die op een bepaald moment gezegd heeft van, ik heb het wel gezegd, de strijd is gestreden.
Ja.
En dat heb je, en dat zie je wel vaker bij schrijvers die iets heel existentieels meemaken. Verlies van ouders of zo, of kinderen. Denk aan AFTH van der Heijden, Tonio, of Tomeze, Schaduwkind.
Mm-hmm.
Er is een boek dat eerst moet geschreven worden voordat je je weg kunt verder zetten.
Ja.
Dat is dit boek geworden.
Ja.
Mes.
Ja.
En daarom ook, dit is geen roman. Dit is een zeer atypisch boek. Noem het geen therapie, zegt hij, want dan denkt hij aan mensen die een pijntje hebben of zoiets. Enfin, dat zei hij niet, dat zei ik. Maar hij had het wel nodig. Dit was een noodzakelijk boek om ermee in het terrein te komen voor zichzelf.
Ja.
Hij heeft zich afgevraagd, wat nu?
In jouw interview met hem vertelt hij wat het schrijfproces met hem deed. Even luisteren.
Writing the book itself felt like, it's not exactly therapy, but it felt like fighting back. It felt like taking control of the narrative. Instead of having a narrative imposed on me, this was a narrative that I was making.
Wil hij hierna nog schrijven of is dit een sluitstuk, zeg maar?
Nee, dit is geen sluitstuk. Nee. Dit is geen sluitstuk. Want hij komt, maar ja, hij komt inderdaad op het einde van dat boek, moet je zeggen. Maar eigenlijk is het op het einde van deze zeer, zeer, zeer existentiële periode. Mm. Komt hij toch wel tot de slotsom van nee, Philippe, dus tegen Philippe Roth.
Ja.
Uw postitje. Philippe Roth had een postitje op zijn computer geplakt. Hè,
ja.
Van de strijd is gestreden. Voilà, okay. Stop met schrijven. En dan zegt Rushdie met zijn gebruikelijke humor: weet je wat, Philippe? Nee, dat postitje, laat het maar zo. De strijd, la lutte continue, meneer. En hij doet voort. En dat is zo prachtig. En daarom, dat is zo. Dit boek is zijn ultieme daad van verzet.
Ja.
Zelfs met 17 mesteken.
We zullen doorgaan zo.
Het is echt, we zullen doorgaan en we shall overcome. Ik hoop echt als fan, als kenner, maar als fan, dat er nog een boek 23, 24, 25 enzovoort dan komt. Ja.
Want het zou wel stoppen op een hoogtepunt zijn. Ik geef hem 5 sterren met zijn mes.
Ja. Op het einde van het boek heb ik... ik had tranen. Dat gebeurt ook niet zo vaak bij het lezen van een boek. Ik vond het zo aangrijpend. Ja.
Het gaat ook over liefde, hè? Je noemt het ook in je recensie het mooiste liefdesverhaal dat je ooit las.
Exact. Want daarom is het ook zo essentieel en existentieel. Een van de absoluut essentiële waarden is natuurlijk liefde. Mm-hmm. En dus in al zijn boeken gaat het daar ook over. Van laat ons vechten tegen de duistere krachten die niet alleen oncreatief zijn en onvrij maken, maar ook onliefde zijn eigenlijk. Ja. Haat zijn. Haat. En dit mes is een keiharde grens, niet alleen tussen leven en dood, maar ook tussen liefde en haat. Mm. En dat is dus het bijzondere aan dit verhaal. Zijn vijfde echtgenote, Lisa Griffith, schrijfster en videokunstenaar, beeldenkunstenaar ook, een zeer straffe madame. Echt, ik heb die... Ze is echt een straffe madame ook. Mm-hmm. Die heeft hij leren kennen in 2017. Ook op een grappige manier trouwens. Hij liep tegen een glazen deur. Viel op de grond. En zij heeft hem verzorgd. Ongelooflijk, Elisa. Het was liefde op het eerste gezicht. Echt ongelooflijk verhaal. En hij beschrijft dan hoe na 2 weken zijn die samen gaan wonen. Dat was zijn vijfde huwelijk. En heel snel daarna zijn die ook getrouwd. Maar ze wisten het. Het was zo fantastisch. En zij sindsdien is die... Zij waren perfect gelukkig. En dat is iets wat hij de A, zoals hij hem noemt. Ja. Hij noemt de aanvaller, de naam komt je niet te weten. Mm-hmm. En de A staat in de Nederlandse vertaling voor aars, asshole eigenlijk. Hij noemt hij gewoon de asshole, de A staat in het boek. Die ging deze draad dus ook doorsnijden. Ja. En dat is het mooie, waarom dit echt een mooi liefdesverhaal is. Dat is... Ook daar is deze sukkel met 17 mesteken is er nog niet in geslaagd. Hij zei van dit was al een fantastisch liefdesverhaal sinds 2017. Ja. Bijna was die draad doorgeknipt. Het is niet gelukt.
Nee,
dat hebben we niet gegund.
De
asshole.
Dan wordt de liefde nog groter.
Ja, de liefde is...
The book is about 3 people. You know, it's about me and him and my wife Eliza. And each of them embodies, as you say, one a force of hatred and the other a force of love. And I'm the third point of the triangle. As I didn't die, and I did make a good recovery, I think we can say that the force of love proved to be stronger than the force of hatred. And that's how I would like the book to be read. I would hope people will see it in that way.
Dus het is echt wel een heel mooi liefdesverhaal. Er staan heel veel zinnetjes in over de liefde. Ik ga er hier even eentje uitpikken. Dat is heel mooi. Hij citeert daar eigenlijk zijn vrouw, maar het is tegelijkertijd niet tussen aanhalingstekens. Dus dat is mooi, want ze spreekt eigenlijk met 1 stem bijna.
Ja,
we redden het wel. Dus dat is nog op het moment dat nog niet duidelijk is van komen we er of komen we er niet. Mm-hmm. We redden het wel. We hebben meer verhalen om te vertellen. En wat we hebben is het beste verhaal en dat is liefde.
Ja.
Dat klopt. Vandaag is weer een goede dag. Weer een goede dag voor ons. Samen. Dankzij jou. Jij doet al het werk. Jij doet het grootste werk. Je ging niet dood. Dus dat is een passage waarin Rushdie zijn vrouw bedankt tot en met.
Ja, meer dan
dat jij doet. En zij zegt dan tegen hem, dankzij jou, zegt hij, jij doet al het werk. En zij zegt, jij deed het grootste werk. Je ging niet dood. Maar zo prachtig.
Ja, dat is heel mooi. Mm. Ja. Ik wou nog vragen hoe hij nu naar die dader kijkt. Is dat... Want je zegt liefde. Ik herinner mij een andere groot man, waar Rushdie misschien iets minder van is. Johannes Paulus II. Ja. Die omarmde zijn aanvaller ooit in de gevangenis.
Exact.
Ik moet daar nu plots aan denken. Kijkt Rushdie ook zo naar zijn aanvaller? Of?
Nee.
Nee,
het zal niet gebeuren. Het zal niet gebeuren. Die aanvaller laat Rushdie totaal koud. Mm. En dat is uiteindelijk de overwinning. Er is een gans hoofdstuk waarin dat Rushdie een denkbeeldige dialoog voert in de gevangenis met zijn bijna moordenaar.
Ja.
Ja, en hij zegt zelf van dit is geen literaire dialoog. Hij wil echt, aanvankelijk willen echt weten van maar wat.
Wat drijft
bijna
u?
Zo van ja. Ik zou kunnen bekeren.
Ja.
En hij zegt dat hij daarover beginnen nadenken is toen hij hoorde, dat is puur juridisch, dat er gezegd werd, als voor de rechtbank komt, je kunt het woord nemen,
ja.
Je kunt je ofwel tot de rechtbank richten, maar je kunt je ook tot uw bijna moordenaar richten. En dan is hij beginnen denken, wat zou ik zeggen als ik die kans krijg?
Mm.
En dus gaan ze weg, en dat is tijdens het boek, en daarom dat dat wel degelijk een boek is waar dat schrijven zelf proces van verwerking geweest is. Gaandeweg dat proces komt hij tot de vaststelling van I don't care.
Mm.
I don't care.
Ja.
En het is geen kwestie van vergeven of vergeten. Het is gewoon, I don't care, man.
Ja, oké. Okay.
Triestig hard.
Ja.
Triestig hard. Je wou mijn leven afnemen. En je had al je leven. En je hebt jezelf nu nog minder leven gegeven. Want jij gaat wegrotten in de cel of zo, weet ik veel.
Ja, ja.
En vooral, je bent grijs.
Ja, voilà.
Dat is ook zo'n mooi stuk, vind ik. Als het over humor gaat, er zit heel veel humor in dat boek. Morbide humor, maar geweldig humor. Bijvoorbeeld, hij beschrijft hoe dat een gedachte die door zijn hoofd geschoten is, op het moment dus dat hem neerstuikt op dat podium, van damn, mijn Ralph Lauren pak.
Dat is ongelooflijk toch?
En dan in dat boek, verderop in het boek, dus als hem dan na 5 maanden enzovoort redelijk herstellen, is dat een van de eerste dingen dat hij samen met zijn lief gedaan heeft, een nieuw Ralph Lauren pak kan kopen. Maar op het einde, hij zegt dan over die, dat is dan humor, maar met functie ook, dat hij zegt van deze man, de A dus, de bijna moordenaar, dat is iemand die humorloos is, die kan geen humor hebben.
Ja.
Dat bestaat niet, die kan niet. Die heeft geen humor.
Ja,
om
ja.
terug te gaan naar waarom is dit zo'n ultieme daad van verzet. Je krijgt ons niet klein.
Mm.
Barbaren, smeerlappen en tigristen. Mm. Niet.
Nee.
En hij zegt van, hij geeft het voorbeeld van García Lorca. Hij zegt van, ja, García Lorca heeft zijn lichaam. Hij is vermoord geweest door de falangisten, door de fascisten van Franco.
Mm.
Maar de poëzie van Lorca heeft het frankisme en het fascisme overleefd.
Ja.
En dat is heel, heel sterk. Hij zegt van, nee, la lutte continue, wat ik daarnet zei.
Ja.
Kunst is geen luxe.
Mm.
Ze is de essentie van onze menselijkheid en vraagt geen speciale bescherming, afgezien van het recht om te bestaan.
Mm.
Ze accepteert discussie, kritiek, zelfs afwijzing, maar ze accepteert geen geweld. En uiteindelijk overleeft ze diegenen die haar onderdrukken.
Mm.
En hij is ook penvoorzitter geweest, voorzitter van Pen. En dan heeft hij ook eens gezegd van, kijk, de literatuur als zodanig, die heeft geen bescherming nodig, behalve het recht om te bestaan. Zet toe.
Ja.
De literatuur is sterk, oersterk.
Mm.
De kunst is oersterk.
Ja, ja.
Maar de kunstenaar is kwetsbaar.
Ja, ja.
Die moeten we beschermen.
Ja. Helaas is dat soms nodig, want het wordt alsmaar moeilijker.
Dat is een vraag die ik hem dan ook gesteld heb. Van, een van de zaken is ook wel, hij is... En met name weer door die duivelsverzen en die aanslag ook. Ja, een van de eerste stemmen die je altijd hoorde waren de extreemrechtsen en die hem ophemelden als zijnde idool van de vrije. Hij als er een idool van maken en hem misbruiken als de man van een vrije meningsuiting against all things Muslim.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Dat misbruik. Ik vroeg hem dat. Ik zeg, ook in Vlaanderen. Dan zegt hem tegen mij, luister, dat is mijn retoriek niet.
Nee.
De helft van mijn familie is moslim. Dat heeft dus gewoonweg niks mee te maken.
Nee.
Toen, hij weet wat dat politieke recuperatie is. Hè.
Ja,
en hij zegt van, alstublieft, als jij dat wilt doen in uw land en in uw gazet, zeg eens tegen die gasten, I'm not your friend.
Mm.
Tegen extreemrechtse integristen. Dat zijn dan politieke integristen, maar dat is voor hem hetzelfde als religieuze integristen. Die zitten aan dezelfde kant.
Goed. Philippe Rogiers, dankjewel.
Dankjewel.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.